Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 30, daarvan het eerste en het vierde vers. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen. En perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed, tot narige jammer en geklag, nauw reist des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. 30e psalm, het eerste en het vierde vers. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij vanmiddag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna de belijdenis van Psalm 30 vers 3. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Derde vers van de 30ste psalm na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen de Heilige Schrift. Een gedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 7e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 17. Lucas 7, vanaf het 11e tot en met het 17e vers. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad, genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En toen hij de poort van de stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En ze was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen, en ze verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover. Gemeente, we zullen nu voor alle dingen het heilige aangezicht van de Heere zoeken. En bidden om zijn zegen over de dienst van het woord. Het woord dat ons gepredikt wordt. Maar vanmiddag ook het woord dat in de vorm van het heilig sacrament. Het sacrament van de heilige doop in ons midden zal zijn. Nu het kindje van Meindert en Annemarie Waalboer vanmiddag gedoopt zal worden. In ons midden zijn ook de zus en haar man van Jan en Ali van Wijk, die in Salt Lake City in Amerika wonen, maar vanmiddag bij ons zijn, Len en Willy Hogan van Wijk. We zullen hen ook aan de Heere opdragen. Laten we nu in ons gebed de naam van de Heere aanroepen. We lazen, Heere, over uw ontferming. Over uw innerlijke ontferming. Zo wordt het ons in de schrift meegedeeld. Er wordt ons als het ware een blik in het hart van de Heere Jezus gegeven. Hij was innerlijk met ontferming bewogen over de moeder van de overleden jongen. Heere, uw ontferming wordt ons getekend in de schriften. Mogen we het vanmiddag zo beleiden en wilt u het op ons hart leggen, dat het feit dat wij vanmiddag samen mogen komen en dat we dat niet zomaar behoeven te doen, maar dat we onder uw woord mogen zijn, Heere, dat ons dat ook iets zegt van uw ontferming, dat u ons samenbracht en dat we op deze zondag niet slechts eenmaal, maar nu ook voor de tweede keer in uw huis zijn. Nu we de psalmen mogen zingen. We hebben zojuist die aangrijpende psalm 30 gezongen. Over het wonder van de levendmaking, Heere. Over het grote wonder. Dat er op het ene ogenblik nog verdriet kan zijn. En het andere ogenblik dat er alle reden tot vreugde en blijdschap is. Mogen we dat uw ontferming noemen, Heere, en u daarvoor danken. U staat ons dat wel toe. Leg het dan ook in oprechtheid op ons hart, Heere. Dat we de grond van uw weldoen opmerken. En uw naam ootmoedig erkennen. Voor de zegen die hierin gegeven is, dat we samen onder uw woord mogen zijn. Mogen we het ook uw ontferming noemen, Heere. Dat Meindert en Annemarie hun derde kindje ontvangen hebben. De kleine Koert, zusje van Nick en Rosanne. Dat vanmiddag gedoopt zal worden, dat het teken en het zegel van het heilig verbond van u ontvangen mag, omdat, zoals de belijdenis van de kerken het zegt, omdat het niet minder dan de volwassenen bij de gemeente Gods behoort, in het verbond van u is opgenomen, en dat ook aan dit kind de beloften, de genadige toezeggingen van u mogen worden betekend en verzegeld. Mogen we dat uw ontferming noemen, Heere, we mogen het toch. En u daarvoor danken. Dat het in uw hart ligt, Heere, om ons dit alles te geven. En dan beseffen we wel, Heere, dat het grote goed, ja, daar zeker mee samenhangt, maar daarmee nog niet gegeven is. Maar daar mogen we toch om bidden. We mogen het toch vragen, Heere, of u dat alles zo wilt zegenen, dat het ons leven voor het eerst of opnieuw aan u verbindt. Aan u, de grote en eeuwige God, die de schepper van de hemel en van de aarde is. Die voorziet in ons leven in alles wat we nodig hebben. Die ons dagelijks schenkt wat we behoeven. Die ons uw woord geeft. Ons uzelf bekend maakt. Heere, we vragen om, ja, boven alles om uw Heilige Geest. Opdat al die gaven en zegeningen ook werkelijk zo gezegend mogen zijn, Heere, dat we u mogen kennen als de God van zaligheid. Als die God die meer dan deze zegen hebt en die ons leven wil redden van het verderf en ons wil kronen met goedertierenheid en barmhartigheden. Wat geeft u ons veel, Heere? En nu bidden we om dat werk van de Heilige Geest, die door de Heere Christus verworven is, en die door Hem ook is uitgezonden, die aan zijn kerk is gegeven, en van wie u zelf hebt gezegd, als de trooster gekomen zal zijn, nee, hij zal van zichzelf niet zoveel spreken, maar hij zal van mij getuigen, en hij zal het uit het mijne nemen, en hij zal het u verkondigen. Hij heeft ingang in de grote schatkamer van de Heere Jezus Christus, van u, o zaligmaker van uw kerk, daar, waar als het ware de schatten en gaven die u verworven hebt, liggen opgetast, opdat uw Heilige Geest ze zou nemen, opdat hij er allereerst plaats voor zou maken in de harten, en opdat hij het zou schenken. Zaligheid voor mensen die die zaligheid uit zichzelf niet hebben. Zegen en gunst voor mensen die dat niet verdienen. Vergeving van zonden voor schuldigen. Het leven voor degenen die dood zijn door de misdaden en de zonden. Het licht voor hen die wandelen in de duisternis. En die gezeten zijn in een land van de schaduw des doods. Dat alles, Heer, en nog veel meer. We bidden of u het ons vanavond schenken wilt. In de mate waarin het u belieft. Maar zodanig dat we mogen weten dat u zelf in ons midden was. Wilt u ons zo gedenken? We bidden u voor de doopouders die hun kindje ten doop mogen houden. Geef Heere dat ze beseffen wat het betekent. De doop die ons aanwijst, Heere, dat we gewassen moeten worden. Dat er een wonder in ons leven en in dat van onze kinderen moet plaatsvinden. Maar dat u van harte bereidwillig bent om dat kostelijke geschenk ook te geven. Waarbij u het zegt, vraag het van mij vrijmoedig. Op grond van mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Heren, nogmaals, bidden we voor moeder en oma Waalboer. Die wellicht vanmiddag met ons meeluistert. Die ongetwijfeld in haar gedachten bij ons is. En die zo heel graag bij ons wat was geweest, ook vanmiddag. Maar het is al een groot wonder dat dit kan gebeuren, Heren. Na alles wat er in de afgelopen week plaatsvond. U bent een God van wonderen. Gedenk haar ook in het verdere. Dat bidden we tegelijkertijd ook. En we doen het nogmaals voor onze broeder Ramp. En wie de dingen ook niet zo gemakkelijk zijn, Heren, die ook in het ziekenhuis ligt. U weet alle dingen. Sterk hem met de kracht die bij u voorhanden is. En als vanmiddag een kindje de kerk zal worden binnengedragen, Heren, dan bidden we voor al degenen bij wie in het huwelijk dat geschenk van kinderen tot heden toe niet plaatsvond. Met alle pijn die dat teweeg bracht. Heere, wilt u zelf ondersteunen en kracht geven daarin in de wegen die u gaat. En mogen we zo stil achter u aankomen, wetend dat uw weg met ons, ondanks alle moeite en zorg misschien, toch de beste is. En als we vanmiddag zullen horen over een jongen die gestorven was, maar die door u is opgewekt, dan kan dat bij dezegene ook allerlei gedachten en herinneringen teweeg brengen uit de geschiedenis van het eigen leven, waarin moeite en zorg en rouw en verdriet was, misschien wel om een eigen kind of een broertje en een zusje. Heere, u weet al die dingen. Wilt u ook alle oude rouw van kinderen of van ouderen zelf lenigen en zelf balsem uit Gilead geven, Heere, zoals de schriften dat zeggen. Zo kunnen er veel noden en zorgen zijn. Zo mogen er ook zegeningen zijn, Heren. Als er nog kinderen verwacht worden. Als moeders, aanstaande moeders, hun kind onder hun hart dragen. Dan dragen ook die kinderen met de moeders en ook de vaders aan u op. Geef, Heren, dat ook wanneer ons kindje nog niet geboren is. Dat het toch voorwerp van worsteling en gebed mag zijn. En zo bidden we om uw gunst. Voor jongeren en ouderen. Heren. Wees vanmiddag zelf in ons midden. En laat uw genade mogen blijken. En wilt u uw wonderen tonen. In uw gunst en ontferming. Zo zien we op tot u. Verhoor ons. In uw trouwe gunst. En dat om Jezus wil. Terwijl we u bidden. om alles wat we nodig hebben. We danken u, Heere, dat Len en Willy Hogen van Wijk in ons midden zijn. Van ver weg uit Amerika, uit Salt Lake City. Geef ze een gezegende dienst en laat het woord dat vanmiddag ook tot hen gepredikt wordt zo herkenbaar mogen zijn dat ze voor het eerst of opnieuw de toevlucht tot u mogen nemen. En wanneer ze aanstaande woensdag weer terug zullen gaan naar hun eigen land, heren, dan is er misschien wel de vrees dat het een afscheid voor immer zal zijn. Maar geef, heren, dat we elkaar zo op u mogen wijzen. Want wanneer we u toebehoren, dan zal het geen afscheid voor altijd zijn. Geef dat als de band die er mag zijn, of die door uzelf gelegd wordt, ook in de kring van de familie. Zo bidden we om uw gunst, onverdiend, heren, maar zo nodig, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zoals ik al zei, zal er in deze dienst een bediening van het sacrament van de heilige doop zijn. Voordat het sacrament wordt bediend, lees ik met u het onderwijs dat ons uit de Kerk der Eeuwen wordt aangereikt. Het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gemeente. Wij lezen het samen en de doopouders, maar wij allemaal zullen aandachtig luisteren naar dat onderwijs. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water. Waardoor ons de oneindigheid van onze zielen wordt aangewezen. Omdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daardoor worden we gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of te onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als we gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, of er mits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, of er minst de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en al zo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overigens mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan, geliefde doopouders, gemeente, opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laten we zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde ouders, de vragen die bij het dopen horen, zullen nu aan jullie worden gesteld. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem met dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Omdat het dan openbaar wordt dat ge zo gezind zijt, zult ge van uw kant op de volgende vragen ongeveinsd oprecht antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge die belooft en voor u neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen, en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Waalboer? En uw antwoord, moeder Waalboer? Lieve ouders, Meindert, Annemarie, als ik vanmiddag de volgende uitdrukking gebruik, intensive care, dan weten we, we wisten het al wel, dan weten we sinds deze week precies wat dat inhoudt. Intensive care. De afdeling in het ziekenhuis waar buitengewoon bijzondere zorg heel intensief verleend wordt aan iemand die dat ook heel intensief behoeft. We zijn er getuigen van geweest. in Utrecht. En het is een wonder dat jullie moeder inmiddels niet meer op intensive care, zelfs niet meer op medium care, maar nu gewoon op de afdeling mag zijn. Dat zegt iets over de vooruitgang die bij haar te zien is. De zegen, de wondere zegen van de Heere, die hij in deze afgelopen week aan haar en daarmee aan jullie, de hele familie, gegeven heeft. Die woorden intensive care kwamen bij mij terug toen ik zojuist las uit het formulier dat wanneer we in de naam van God de Vader gedoopt worden, dat dat dan betekent dat de Heere betuigt en verzegelt dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil. Care is, zoals je weet, zorg. Het teken van de heilige doop is het teken daarvan dat de Heere jullie met zijn zorg omringen wil. Dat deed de Heere al in het ontvangen van je kindje, van de kleine Koert. Hij heeft Annemarie bijgestaan. Hij gaf nieuw leven en hij spaarde leven. Hij onderhield het leven ook. Jullie mogen dit kindje nu hebben samen met de twee andere kinderen. Zijn zorg is groot. Zijn zorg is ook daarin groot dat hij ons onder zijn woord brengt. Dat hij ons elke keer opnieuw bepaalt bij datgene wat nodig is voor onszelf en voor onze kinderen. En zijn zorg is vanmiddag heel groot. Nu jullie het teken en het zegel van het verbond en van zijn genadige toezegging mogen ontvangen. Wat is zijn zorg over jullie groot? We mogen dat wel intensieve zorg noemen, want er gaat geen dag voorbij. Of de zorg van de Heere is merkbaar, als we het maar zien. Maar waar ik het nu op wil richten, dat is het volgende. Laat nou jullie, en laat ons aller gebed zijn, of we zodanig voorwerp van de intensive care, van de intensieve, persoonlijke, geestelijke zorg van de Heere mogen zijn, dat we hem toebehoren. Wij, mensen, en we zullen het straks ook nog horen, want maar we hebben het al gehoord, die in zonde ontvangen en geboren zijn. Buiten het paradijs, van wie gesproken wordt dat ons leven niet anders is dan een gestadige dood. Wel, hebben we dan die intensive care van de Heere niet nodig? Ongetwijfeld, jullie met je kinderen. Het wordt ons aangezegd, maar de Heere wil het ook toezeggen. Hij zegt het, zoek het bij mij. En in alle eerbied gezegd, wees er niet tevreden mee, dan dat jullie en je kinderen voorwerp van die intensieve zorg mogen zijn, waarin blijken mag dat Christus Jezus jullie niet onbekend zal zijn. In zijn gunst en genade, Hij die het leven is voor ons mensen die de dood verdiend hebben. Laat dat op jullie hart mogen liggen. God zegene jullie in de opvoeding van jullie kinderen. En hij vervulle zijn beloften. Het zij zo. Wij gaan zingen de psalm die ik al citeerde. Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En na de doopsbediening zingen we zo nodig staande, Psalm 104, zo mogelijk staande, Psalm 134, vers 3. Dat 's Heeren zegen op u daal. Cornelis, Pieter, Dirk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons de Heer nu ook danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven, vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zullen nu ter voorbereiding op de bediening van het woord van de Heere gaan zingen het Psalm 103. Psalm 103, het 7e en het 9e vers. 103. Daarvan allereerst vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En vervolgens ook het 9e vers. Psalm 103, vers 7 en 9. U krijgt gelegenheid de gave van uw liefde voor de Heere af te zonderen. De twee collecten vanmiddag zijn bestemd voor de kerk en voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere uit het gedeelte dat we gelezen hebben. Maar er zijn nog andere plaatsen waar we vanavond bij bepaald worden. Andere plaatsen uit de schrift. Allereerst 1 Koningen 17. 1 Koningen 17, vers 23, het eerste gedeelte. 1 Koningen 17, vers 23. A. Het Oude Testament dus. Het eerste koningenboek, hoofdstuk 17, eerste gedeelte van vers 23. We lezen daar, en Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. Vervolgens 2 Koningen 4, 2 Koningen 4 vers 36. En daarvan het tweede gedeelte, 2 Koningen 4 vers 36b. En daar lezen we, en hij, en dan is het de profeet Elisa, en hij riep ze en kwam tot hem en hij zei, neem uw zoon op. En vervolgens in dit gelezen schriftgedeelte, Lucas 7. Lucas 7 vers 15b. Deze woorden. En hij gaf hem aan zijn moeder. Tot zover. Tekstwoorden van vanavond, gemeente, lieve doopouders, bepaalt ons eigenlijk daarbij dat je je kind of je kinderen op 2 manieren kunt bezitten. Je kunt ze ontvangen hebben, en we hebben ze ontvangen, uit de handen van de Heere, die de schepper van hemel en van aarde is, maar die ook het menselijk leven op deze aarde in stand houdt, en die aan ouders, overigens niet aan allen die gehuwd zijn en uitzien naar de kinderzegen, en dat is schrijnend en pijnlijk, maar toch aan vele anderen ook, jawel, de kinderzegen geeft, die ons onze kinderen in onze handen legt, op onze schoot legt als het ware, en die aan de ouders de opdracht geeft om voor dit kindje en voor die kinderen die je ontvangen hebt uit zijn hand te zorgen. De Heere die een wonderdoend God is, die de kinderzegen geeft. En die ook in de verdere opvoeding met de ouders wilt zijn. Zo kun je je kinderen ontvangen en zo ontvangen we onze kinderen ook. En dan zeggen we, en dat is terecht, de Heere die leven gaf en die leven spaarde. Maar nu laat onze tekst zien dat we onze kinderen ook nog op een andere manier ontvangen kunnen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij die weduwe van het stadje Zarfat. En dat was zo bij die andere weduwe in het stadje Nain. Laten we bij die laatste ogenblik houden. Ze had haar kind verloren. Aangrijpend. Ze had haar kind aan de Heere moeten teruggeven. De Heere. Die ook de rechtmatige eigenaar van onze kinderen is. En ze was al op weg naar het graf. En toen. Toen gebeurde wat we gelezen hebben. En toen ontving ze haar kind terug. De schrift laat het in ieder geval zien. Dat er ouders geweest zijn die hun kind op die manier en dan opnieuw ontvangen hebben. Dat eerste, dat algemene wat ik schetste, nou dat is ook bijzonder. Dat is buitengewoon bijzonder. Wanneer je een kindje ontvangt. Wanneer je je eerste kindje. Maar ook latere kinderen ontvangt. Wat een overstelpende blijdschap geeft het. Als de Heere je huwelijk met de kinderzegen verrijkt. Maar als je nou je dode kindje terug ontvangt. Zoals die weduwe in Naïn. Nou, ongetwijfeld. Dan bezit je je kind nog wel even heel anders dan voorheen. Nou gemeente, dat is het wat onze drie teksten ons vanavond schetsen. Driemaal, opmerkelijk, opmerkelijk. Driemaal een kind dat uit de dood, waarin het was komen te verkeren, dat uit de dood teruggeroepen wordt door de profeet Elia, door de profeet Elisa en door de Heere Jezus zelf. We kennen de geschiedenissen wel. Die weduwe in Zarfat, die de profeet Elia onderhield in die tijd van grote droogte. Elia, die eerst door de Heere onderhouden was aan die beek Krit, maar ook toen was het ook op. En toen had de Heere hem gezonden naar die weduwe. En daar was al een wonder gebeurd in de voorziening van het voedsel. Maar toen stierf haar kind, haar enige. En ze kwam in opstand. Maar God, wonderdoend God, gaf dit kindje aan deze moeder terug. En Elia nam het kind, en zo lezen we, en hij gaf het aan zijn moeder. En dan dat tweede, Elisa, die onderdak ontvangt bij het echtpaar in Sunem. Ze waren kinderloos. Maar nadat Elisa gebeden had, wordt daar een jongen geboren. Maar als het nog niet eens zo heel oud is, dan sterft het vanwege een zonnesteek. En ook deze vrouw, ze komt in opstand. Maar opnieuw, het wonder. Ze ontvangt haar kind terug. En opnieuw lezen we, Elisa geeft het kind aan de moeder en zegt, neem het. Maar gemeente, laten we zo een ogenblik luisteren, met name naar de geschiedenis uit Lucas 7. We lezen het in de 12e vers. Toen hij, de Heere Jezus, de poort van de stad naderde, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. Lucas, die op een prachtige wijze, geïnspireerd door de Heilige Geest zeker wel, maar met de vaardigheden die de Heere hem gegeven heeft, als het ware met zijn woorden, schildert de omstandigheid die daar het geval is. Daar in de poort van Naïn, zie daar, zegt hij. En hij probeert ons als het ware tot verbeelding te brengen van wat daar gebeurt. Een ontmoeting in de stadspoort van Naïn. De Heere Jezus, hij komt van buiten de stad en hij wil met zijn discipelen door de poort het stadje Naïn binnengaan. En dan vanuit de stad, precies op hetzelfde ogenblik, wanneer de Heere Jezus de poort wil ingaan, komt daar uit het stadje de begrafenisstoet, de poort uit ter begrafenis. Dat is ook geen toeval. Jongens en meisjes, dat is ook geen toeval. Was de Heere Jezus iets eerder bij die poort aangekomen, dan was die begrafenisstoet nog niet zo ver gekomen bij diezelfde poort. Dan was die stoet nog in de stad geweest. En was de Heere Jezus enkele minuten later daar gearriveerd, bij de poort van Naïn, dan waren ze al op weg geweest naar de begraafplaats. Maar nu precies op het goede, door God aangewezen moment, komen ze daar. Op dat tijdstip moet de Heere Jezus daar zijn. Maar gemeente, er gebeurt meer dan wat we voor ogen zien. Twee stoeten ontmoeten elkaar. De Heere Jezus met zijn discipelen enerzijds. De koning van het leven. En die begrafenisstoet. De dood der verschrikking. Het is ook een hele aangrijpende begrafenis. Een dode wordt uitgedragen, het is nog een jonge knul. En dan nog extra aangrijpend, een enig geboren zoon van zijn moeder. Een weduwe, oh wat een opeenstapeling van smart. Het kind van haar vreugde, het kind van haar toekomst, de zoon die voor haar inkomsten zal verwerven, van wie zij helemaal afhankelijk zal zijn, van een weduwe, Misschien is het nog niet eens zo heel lang geleden dat ze het lichaam van haar man moest uitdragen. En dan nu, al dan niet na een aangrijpende ziekte, haar jongen. En met name in het oude Israël was het sterven van een zoon. En dan vooral van je eerstgeboren zoon. En dan met name van je enig geboren zoon. Dat was iets ontzaglijks. Zo bijvoorbeeld de profeet Zacharia die spreekt over het bitterlijk kermen over een enig geborene. Wel gemeente, ik zei het al. Zo ontmoeten die twee stoeten elkaar. Twee groepen mensen kruisen elkaars pad. En zoals dat bij ons gaat, wanneer wij aankomen, ik hoop dat jullie dat ook doen, jongens en meisjes. Uit eerbied voor wat hier gebeurt. Uit ontzag voor de dood. Dat wanneer een begrafenis aankomt, dat je daar niet met je fiets doorheen rijdt. Maar dat je een ogenblik stilstaat en ruimte geeft. Nou, zo had het kunnen gebeuren. Dat de Heer Jezus met zijn discipelen een ogenblik een stap terug deed. En stilzwijgend de droevige stoet had laten voorbijgaan. Maar geliefden, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Deze twee koningen die elkaar ontmoeten. Twee vorsten. De koning van de dood en de vorst van het leven. Die eerste, die denkt dat hij zijn buit al binnen heeft. Daar ligt hij, op de baar, naar het gebruik van toen, in de open lucht. De ceremonie van de begrafenis is al ingezet. Maar dan is daar die andere koning, de gezalfde des Heren, de koning van het leven, hij die over enige tijd van zichzelf zal getuigen, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Wel gemeente, wie het in dat perspectief ziet, die begrijpt het al. Dit wordt een krachtmeting. Deze twee koningen, die zullen met elkaar strijden op dit uur en op deze plaats. Wat een tegenstelling. De Heere Jezus, God uit God, licht uit licht. Hij die alles wat leeft geschapen heeft. Die alles in zijn macht heeft. Want aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan daartegenover die koning der verschrikking. Wie zal de sterkste zijn? Wie zal de sterkste zijn? Ja, we kennen de geschiedenis. Wij kennen de geschiedenis. We weten hoe het afloopt. Maar probeer u zelf in te denken alsof u het nog niet weet. Maar voordat we dan naar die geschiedenis luisteren, gemeente, eerst de vraag. Wie is de sterkste? Wie is de sterkste? Jawel, en dan bedoel ik, wie is in uw leven, in jouw leven, de sterkste? Is dat deze koning der verschrikking? Is dat deze? Die zijn macht al toont in het leven, doordat wij hem zijn toegevallen, zoals we het zojuist ook uit het formulier van de heilige doop hebben gehoord, namelijk dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. Omdat we voor hem gekozen hebben. Omdat we het onder onze leden ook gewaar worden. In ziekte en in afbraak. En om ons heen merken we het. Dan deze en dan die ontvalt ons. De macht van de dood die onstuitbaar is. Wie is de sterkste in uw leven? Of kent u door genade iets van dat andere geheim? Dat die ander, die koning van het leven in jouw bestaan, in uw bestaan is binnengekomen. En bezit genomen heeft van je leven. Is hij het geweest die het tot je gezegd heeft of tot u gezegd heeft? Leef, ja leef. Dat andere leven, dat geestelijke leven, dat duurzame leven, dat leven dat niet onderworpen is aan dat gestadige sterven van ons bestaan. Daarom de vraag, gemeente, vooraf, wie is de sterkste in uw bestaan? Het doopsformulier heeft er al antwoord op gegeven. Ja, zeker. En dat geldt ons allemaal. Wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn we kinderen des toorns, die in het rijk van God, in dat rijk van het leven, niet kunnen binnenkomen. Die deur is gesloten. En hebt u het gezien? Hebt u het gezien in de teken van de doop? Oh ja, zeker, en dat mogen we proclameren. De doopgemeente spreekt van de kostbare belofte Gods. Jawel, maar daaraan vooraf. Wordt ons, en dat wordt ook in het teken van de doop aangewezen, namelijk de onreinheid van onze zielen. Het feit dat we dood zijn door de misdaden en de zonden, dat is ook de sprake van de doop. Maar gemeente, die dode jongen, hij wordt naar buiten gedragen. En dat is nou het beeld van ons allemaal. Van ons ouderen, van jullie jongens en meisjes en van onze kinderen. Zelfs van het jongste kind van de gemeente. Dat beeld van die jongen daar, lieve gemeente, het is ons aller beeld. Buigt u ervoor? Erkent u het? Moet u het voor Gods aangezicht belijden? Heere, er is van mij zoals ik in mezelf ben. Niks anders te zeggen dan dat. Dat is de eerste boodschap van deze geschiedenis. Maar dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat er wat gebeuren. En dan gaat er gebeuren, en ik pas het gelijk maar toe. Dan gaat er wat gebeuren wat in ons aller leven moet plaatsvinden. Dit. Dat ik van dood levend gemaakt moet worden. Dat ik van een mens die onmachtig is, die daar neerligt in de dood, die woont in het land van de schaduw des doods, die mezelf daar niet aan kan ontworstelen en het zelfs niet wil, daaruit getrokken moet worden. Door de krachtdadige roepstem van één die alle macht heeft in de hemel en op de aarde en die het zegt, ik wil dat je leeft, leef, ja leef, uit ontferming. Wat gaat er gebeuren? Vers 13, gemeente, dat gaat gebeuren. Kostelijk. Dit. En de Heere, haar ziende, die bedroefde moeder, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zei tot haar, wee niet. Wie is het? Wie is hier onderwerp van deze mededeling in de schriften? Gemeente, dat is, ja ik lees het toch goed, de Heere. Staat er heel nadrukkelijk, laten we erop letten. Er staat niet Jezus, oh dat was ook een kostbaar getuigenis geweest. Jezus, de zaligmaker, maar de Heilige Geest heeft ervoor gekozen dat hier zou staan Heere. Er staat Kyrios, en we weten inmiddels wel wat dat betekent. Dat is de Almachtige, dat is degene die de gebieder is. Die maar hoeft te spreken en het is er. Die maar roept en het staat er al. Hij is het. Hier staat Heere. En in plaats van dat hij een stap terug doet. Om de dood plaats te geven. Wat denk je wel? Doet hij een stap naar voren. Hij wijkt niet. Hij laat de vorst van de doodgemeente niet ongemoeid passeren. Hij zet hem de voet dwars. Hij weerstaat hem. En hij gaat hem straks overwinnen. Maar hoe dan? Hoe dan? Wat is dat voor een koning van wie hier gesproken wordt? Wel gemeente, dan wordt het heel teer. Dan is het geen hardvochtig koning, maar dan is het een koning en het staat er. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En waarin blijkt dat? Hij ziet haar aan. Hij ziet haar, Jezus haar ziende. Wilt u wel geloven, gemeente, dat dat het begin van je redding is? Als God je ziet. Als de Heilige God zijn ogen op je geslagen heeft. Nee, daar ben je jezelf dan helemaal niet bewust van. Maar achteraf. dan moet je het beleiden. Heere, u was de eerste. U hebt het gedaan. U hebt op mij neergezien, Heere. Jezus haar ziende. Hij ontfermt zich over haar. Zoals hij alleen dat kan met zijn goddelijke ontferming. Jezus haar ziende. Geloof maar dat er wat aan die vrouw te zien was. Ze is totaal vervallen. Hij ziet haar. Maar er staat helemaal niet dat zij hem ziet. Ik denk het helemaal niet. Ze zit met neergeslagen ogen, helemaal verkromd en verkrampt. Maar hij ziet haar. Hij ziet haar. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. Gemeente, zulk een God mag ik u preken. Zo'n Heere Jezus. Zo'n zaligmaker die de Heere is. De Almachtige. En wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt zijn vermogen hem niet. Zijn liefde staat in dienst van zijn macht. En zijn macht laat zich gebruiken door zijn liefde. En dan zegt hij, nou, dat is natuurlijk wel een heel wonderlijk woord. Dat is eigenlijk een aanstootgevend woord. Dat is een irritant woord. Wee niet, wee niet. Nou, je zou toch zeggen, maar wat is dat voor een hard bevel? Wee niet. Maar begrijpt u dan niet, Heere Jezus, dat ik niks anders meer kan dan wenen? Ik huil mezelf ziek. Ik heb geen tranen meer vanwege de smart en het verdriet over mijn jongen. Maar gemeente, weet u wat de Heere Jezus bedoelt als hij zegt, wee niet. De kanttekeningen, die wisten het. En ze schrijven, hierin wil Christus niet verbieden allerlei wenen over de doden. Maar hij wil te kennen geven dat hij de oorzaak van haar wenen wil wegnemen. Maar gemeente, zo doet hij. Hij zegt als het ware, straks is er geen reden meer om te wenen. Wee niet, ik weet van je af. En wat er dan volgt. Want hij voegt bij zijn woorden en bij zijn blikken ook zijn daden, zijn almachtige en tegelijkertijd ontfermende daden. Vers 14. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. De Heer Jezus, hij stapt op die baar aan. Wellicht met deze beweging. Stop! En de dragers, ze doen het. Gemeente, voel het gewicht van wat hier gebeurt. Hij, die de koning van het leven is, hij zet de dood de voet dwars en hij stopt haar in haar loop. Christus belet de dood om verder te gaan. En daar zitten twee dingen in, of daar zitten eigenlijk drie dingen in. Zijn koninklijke macht, zijn majesteit. Hij toont hier dat hij de Almachtige is. De grote God van hemel en van aarde. Dat is het eerste. Zijn koninklijke macht. En dan ook zijn priesterlijke bewogenheid. En dat zei ik dus al. Zijn priesterlijke bewogenheid. Hij die als het ware de ogen van die moeder naar zich toetrekt. Maar nog meer dan dat. En ik kan het vanavond eigenlijk niet zo uitwerken. Maar ik wil het wel aanduiden. Zijn borgtochtelijk handelen. Gemeente, als hij de baar aanraakt. En die baar is onrein. Neemt hij. De reine. De onreinheid van de dood op zich. Hij de levende. Hij raakt de baar aan. En daarmee neemt hij op zich de doem van de dood, de smet, de onreinheid van de dood, neemt hij op zich. Het is dat waar Luther van sprak, toen hij het had over, echt Luther, toen hij het had over de vrolijke ruil. Hij neemt op zich wat aan die jongen is, de dood. En straks Door zijn levensscheppend woord geeft hij wat in hem is. Het leven. En zo gaat hij spreken. Nota bene. Hij gaat spreken tot een dode. We maken het gemeente wel eens mee, u misschien ook wel. Dat tijdens een begrafenis de dode wordt aangesproken. Niet doen, niet doen. Ongepast. Zo handelen wij niet. Dat mag Christus alleen. Hij doet het. En hij spreekt de jongen aan. Hij zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Hij spreekt tot een dode jongeling, alsof hij leeft. Hij roept hem tot het leven. Gemeente, dat is een ontzagwekkend moment. Ik ben ertoe geroepen om u dat te preken, maar ik kan het niet. Want wat daar gebeurt, dat onttrekt zich aan onze verbeelding en zeker aan onze waarneming. Ik kan het gemeente niet onder woorden brengen wat daar gebeurt. En dat hoort ook zo. Het wonder van de levendmaking. En als ik het geestelijk doortrek, en zo luistert u ook wel, denk ik. Het wonder van de wedergeboorte. Waar God, waar de dood was, het leven schept. Gemeente, dat onttrekt zich aan elke beschouwing. Hij doet het. Hij doet het met macht en met majesteit. En wat er gebeurt? Nou, een wonder. Een wonder. Maar het gaat wel blijken. Het komt openbaar. Vers 15. En de dode zat overeind. En begon te spreken. Gemeente, het blijkt echt te zijn. Een mens kan wel eens wat zeggen. Dat was toen in dat huis, weet u wel, waar die vier, die verlamde vriend neerlieten. En de Heer Jezus, hij keek naar die schriftgeleerden en fariseeën die vooraan zaten. Die er helemaal niks van geloofden dat hij de zonden kon vergeven. En toen zei de Heer Jezus, let maar op, let maar op. En hij zei, sta maar op. En zoals hij een zieke genezen kan, zo kan hij ook een dode tot leven wekken. En zo kan hij alle wonderen doen die in zijn macht zijn. Hier blijkt het. Christus heerschappij over de dood, gemeente. Dat zijn niet alleen woorden. Dat is niet alleen iets wat vanaf een preekstoel klinkt. Wat u op dit ogenblik verkondigd wordt. Maar het is de verkondiging van de werkelijkheid. De waarheid die bij God is. Dat wordt geproclameerd. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Het zijn geen sprookjes. Is het niet waar? U? Of, mag ik dat hopen? Jij? Je zegt, het is waar. Het is echt waar. Zo werkt God. Hij roept doden tot het leven. En hij spreekt tot degene dood zijn, maar levend worden. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die de stem horen, die zullen leven. In een punt destijds. In het ene ogenblik is het nog een wanhopige zaak met die jongen. Hij is ingesloten in de gevangenis van de dood. En niets en niemand kan hem daaruit verlossen. En het andere ogenblik leeft hij. Uitgeleid uit de binnenste kerker van de dood. Weggetrokken uit het graf vandaan. Hij die dood was. Hij zit overeind. En hij spreekt. Wel gemeente, dat is de prediking vanavond. Ik predik u. Christus. De levende. Daar waar het aan mijn kant helemaal doodgelopen is. Kent u dat? Daar waar ik moet zeggen, Heere, er is geen toekomst. Ik ben een zondaar. En ik ben een mensenkind van wie het geldt. En gemeente, het is geen jargon. Maar het is ons aangereikt uit de schriften. Opdat we het ons zouden toe-eigenen. Opdat we onszelf zouden mishagen voor de heilige God in de erkenning. Heere, het is waar. Dood door de misdaden en de zonden. Maar het is niet het laatste woord. Christus Jezus. Hij heeft het gezegd tijdens die andere gebeurtenis, toen hij ook één ging opwekken, zijn vriend Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En dan vraagt de Heer Jezus aan Martha: geloof je dat? Geloof je dat? En wat ik nou hoop, gemeente, dat u het zo leert geloven, namelijk door de inleving van uw doodstaat en door het gewicht van de nood ervan, dat het uw roep is. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Het leven, Heere, waarover ik zelf niet beschikken kan, schenk het me om Christus wil. Wel, dat is het woord van Christus. Hij die het zegt: ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Waarom nou eigenlijk dit thema vanavond? Waarom nou terwijl een lief klein kindje gedoopt is, dat nog maar net het levenslicht aanschouwd heeft, over de dood gaan spreken? Over die vreselijke dingen gaan preken? Wel, gemeente, omdat doop en dood alles met elkaar te maken hebben. Toen de kleine prinses Juliana iets meer dan een eeuw geleden in de Willemskerk in 's-Gravenhage gedoopt werd door de oude hofprediker dominee Gerritsen, toen waagde die oude dominee het om tot zijn talrijk en voornaam geslacht te zeggen: wij gaan vanavond de kleine Juliana begraven. Nou, waar hij misschien niet op gerekend had, ergernis alom. Ze begrepen het niet. Wij gaan de kleine Juliana begraven. En zo heeft hij het ook uitgelegd toen hij preekte, gemeente, over dezezelfde tekst als waar het vanavond over gaat. De Heere Jezus, die die jongen tot leven roept, maar hij was dood. Wat heeft deze oude dominee bedoeld? En wat bedoel ik vanavond? Gemeente, dat ik zo wens dat we elkaar vanavond ontmoeten in de poort van Nain. En dat we onze kinderen daarin meegenomen hebben, omdat we weten, en ik haal het nog een keer aan uit het formulier, ons leven is een gestadige dood. Omdat we door de zonde en de duivel toe te vallen, gekozen hebben voor de dood. Maar als je nou door genade in de poort van Nain komt en daar die ander ontmoeten mag, ja, gemeente, dan geldt het aan de ene kant. En jullie hebben vanavond je kindje hier bij de doopvont gebracht. En daarmee is het toch waar dat we haar als het ware begraven hebben. Zoals ook de apostel Paulus spreekt over de doop als een begrafenis in het graf van het water, waarin het werkelijk wordt dat van onze kant, van onze kinderen, alleen maar gezegd kan worden dat ze toegevallen zijn aan de dood. Maar dat niet alleen. Dat niet alleen. Dat hij daar ouders met hun kinderen wil ontmoeten. Dat hij daar wie dan ook ontmoeten wil. Vanavond hebben we het gehoord, gemeente, die twee dingen. De doop leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. En dat dit is van onze kant een afgesneden zaak. Dat zegt ons de doop. Maar ook dit: als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in den, hoort u het, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Betekent dat nou dat het met onze doop wel goed is en dat het dan automatisch wel goed komt? Getuige de stellige toon waarmee onze vaderen deze dingen onder woorden gebracht hebben. Nee, ze hebben het zo geformuleerd om te wijzen op de waarachtigheid van Gods belofte. Dat de Heere het meent. Dat Hij bereidwillig is ons en onze kinderen tot het leven te verwekken. En ook in ons leven zijn stem te laten horen. Ik zeg u, sta op. Opdat we het zouden weten. We moeten bij Hem zijn. En bij Hem alleen. Hij die de levende is. Lieve ouders, maar wie dan ook. Wij allemaal, of we nou kinderen hebben of geen kinderen hebben. Gemeente, het geheim van de poort van Nain mag ons niet onbekend zijn. Dat zijn stem, zijn levenwekkende stem, mij aanspreekt in mijn dood en in mijn ondergang. En mij roept uit de staat van de dood, waarin ik mezelf geworpen heb, leef. Ja, leef. En dan onze specifieke tekst. Hij gaf hem aan zijn moeder. Hoe teer en vol barmhartigheid. De Heere die vrouw gezien had in haar smart en verdriet. En nu haar kind als uit de dood teruggegeven aan die moeder geeft. En wat ik nou vanavond vraag. Zijn er nou in ons midden wenende moeders en vaders. Ouders die hun kinderen bij de Heere brengen. Terwijl ze misschien naar hun gevoel achter de baar lopen. Gemeente, u vindt het toch niet te kwetsend als ik het zo zeg. Als je op je kinderen ziet, zo kan het toch zijn. En je ziet er niet in wat je zo graag zou zien. Ligt dat niet op je hart? En is het dan geen roeping van ouders, van grootouders, van de gemeente, om met onze kinderen naar Hem te gaan? Tot Hem bij wie er doen aan is. Maar nu legt Hij onze kinderen in onze armen. Hij gaf hem aan zijn moeder. De Heere zegt het vanmiddag. Mijn genadige toezegging is over de kinderen der gemeente betekend en verzegeld. Omdat je beide dingen zou weten als je op je kinderen ziet. Vanuit onszelf geen doen aan. Maar bij God is er doen aan. Hij die het heeft gezegd. Vrees niet. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik leef in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Om ze toe te sluiten. En ik heb de sleutels van het hemelrijk en van het leven. Om ze te openen voor allen. Die nou zo arm zijn. En zoveel nood hebben. Dat ze buiten mij niet meer kunnen blijven. Later gemeente, voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, veel worsteling zijn. En de troon van Gods genade. Want de Heere Jezus Christus, Hij die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Gemeente, Hij beschikt nog over dezelfde bevoegdheid. En Hij beschikt nog over dezelfde bekwaamheid. En Hij beschikt nog over dezelfde bereidwilligheid. Opdat het waar zal zijn. Elk die Hem vreest. Hoe klein hij zij of groot. Wordt van dat heil. Die weldaan deelgenoot. Hij wil ze levend maken. Amen. We zingen Psalm 115, het 7e vers. Wij zullen de Heere danken en bidden. Er is, Heere, bij u geen grens, klein of groot. U bent een ontfermend God. En in uw woord komt het tot de uitdrukking, Heere. U breidt uw armen uit. Zo zien we u als degene die zegt, laat de kinderkens tot mij komen. En verhinder ze niet, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Zo ontfermt u zich, Heere, over degene die wankelen ten dode. Wij bidden u, drijf ons tot u. En nog meer vragen we aan u, Heere. Wilt u zelf afkomen tot ons? Want in deze geschiedenis blijkt dat het nu geheel uw initiatief is. Die moeder, ze had er misschien helemaal niet aan gedacht. Dat u op aarde was. En dat u, o Heere Jezus, de macht ten leven hebt en bereidwillig bent. Maar u koos ervoor om haar pad te kruisen en het wonder te doen waarover we vanavond hoorden. En nu legt u onze kinderen ons in de armen. En hij gaf hem aan zijn moeder om met onze kinderen en met de jonge mensen van de gemeente tot u te gaan, Heere, te worstelen voor ons, voor hun, voor ons aller behoud. We bidden om die genade, dat het gebed mag vermenigvuldigen, opdat we het ook gewaar mogen worden, dat u die God bent, die u zegt te zijn, barmhartig en genadig. We danken u, Heere, voor dit stille uur. We bidden om uw zegen die we niet verdienen, waarover wij niet kunnen beschikken, maar die u geven wilt, uit louter ontferming. Wilt u zo met ons gaan, Heer, als we deze zondag uitreizen, als andere dagen zich aan ons zullen voordoen, dagen van studie en van werken misschien, dagen van inspanning en van arbeid, als we onze energie moeten aanwenden tot dat wat tot onze verantwoordelijkheid behoort, geef dat we dat ook doen, Heer, en dat we zoeken om daarin ook u te dienen, bewaar ons voor de boze, leid ons niet in verzoeking, maar wees met ons op al onze wegen. Als in deze aanstaande week de vrouwenvereniging samenkomt, wilt u geven dan dat een goede avond geschonken wordt, als nagedacht wordt over het belangrijke onderwerp van de engelen, als er catechisaties gegeven worden, als er andere ambtelijke arbeid verricht wordt, we bidden, Heere, om uw zegen. Zo zien we op tot u. Wilt u met ons zijn? En alles wat in de heilige verrichtingen schuldig was, zondig, ingaand tegen uw heilig gebod, wilt u het genadig verzoenen. En bespreng, o Heere, ook onze gebeden met het bloed van Christus tot verzoening, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het 9e vers van Psalm 115. verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.